Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. Uw bijna dagelijkse ode aan de mooiste nutteloosheid die er is. En dat is de kunst natuurlijk. Met vandaag Frank Albers. Frank, een hele goede middag. Jij zit hier als Amerika-kenner, maar zelf ook schrijver natuurlijk en denker. Want er ligt hier een boek op tafel dat behoorlijk wat weegt, denk ik. Want de nieuwe Richard Powers, die is al een tijdje uit, eind augustus. En jij hebt die voor ons gelezen, want de man is vanavond ook in Brussel. Dat horen we zo meteen, maar ook Friso Lammerts even welkom heten. Friso, jij komt uit Rotterdam. Dankjewel voor jouw komst naar Brussel. En het heeft te maken met een tentoonstelling die ook een tijdje geleden is opengegaan. Onze redacteur Sarah de Broei, die was daar in het programma Espresso al laaiend enthousiast over, namelijk de tentoonstelling Pure Rubens, en die loopt in het Boijmans van Beuningen Museum. En daar zullen we het over hebben tot 6 uur. Ik kijk ernaar uit, want ik wil daar alles over te weten komen, of het is te zeggen toch zoveel mogelijk. Frank,
hey.
Ben jij een fan van de meester uit Antwerpen? Want het is altijd kiezen, hè? Ben je, het is een beetje zoals de Stones en de Beatles, ben je voor Rubens of ben je voor Rembrandt?
Ben je voor Rubens of ben je voor Rembrandt? Dan ben ik natuurlijk voor Rubens, hè? Ja, dat moet. Maar ik ben geen kenner, helemaal niet, dus ik ben heel benieuwd naar het verhaal.
Ja, je leest liever boeken, denk ik.
Het is ook een soort Rubens, hè, deze meneer.
Ja. Ja, kan je hem nog eens schetsen?
Die,
Richard Powers. Ja, ja. We kennen die man van de roman waarmee hij misschien internationaal helemaal is doorgebroken. Dat is Het Zingen van de Tijd. Ondertussen hoeveel jaar geleden?
Het Zingen van de Tijd zal toch ook een jaar of 10, 15 jaar geleden zijn, denk ik.
Ja, ja, ja.
De dubbele helix van het verlangen zal misschien wel zijn eerste grote doorbraak. Alhoewel het altijd moeilijk blijft, denk ik, om over doorbraak te spreken bij Powers, want echt een bestseller-auteur zal het nooit worden. En als hij in Vlaanderen al bekend is, dan zal het denk ik inderdaad voornamelijk bij Clara luisteraars zijn, want het zijn natuurlijk toch wel veel eisende, ambitieuze, dikke romans. Wat is er heel typisch en heel bijzonder aan Powers en het werk, het oeuvre dat die man bouwt? Powers is een van die zeldzame, tamelijk zeldzame, zou je kunnen zeggen, dubbeltalenten. Iemand die en wetenschap, positieve wetenschappen, begrijpt en beoefend heeft ook. Hij heeft fysica gestudeerd. En daarnaast dus ook een groot schrijver en een begaafd stilist. Dus de alfa en de beta komen in hem samen. En dan zijn wij, ik spreek nu namens mezelf en een aantal anderen, toch altijd maar arme alfa-wetenschappertjes die wel over boeken en ideeën kunnen praten, maar zodra er een formule in de buurt komt, angstig wegstuiven. En dit zijn van die zeldzame mensen die dus met hetzelfde gemak over fysica en algoritmen en chemische formules praten. En hij is ook computerprogrammeur geweest in zijn jongere dagen. Dus die man is indrukwekkend en een beetje ontzagwekkend breed in zijn talenten en interesses.
Ja, vertel eens wat over dat nieuwe boek. Het is net vertaald.
Ja, het nieuwe boek heet in het Nederlands Tot in de Hemel. 600 bladzijden. En de Engelse titel is The Overstory. Ik kende dat woord niet. Ik had nog nooit gehoord van een overstory. Ik heb gemerkt uit een aantal recensies in de Engelse wereld dat ook een aantal mensen in Engeland en Amerika nooit van het woord gehoord hadden. En ik vond het dan heel vreemd dat The Overstory vertaald was als Tot in de Hemel. Dus ik ben het gaan opzoeken. Wat betekent The Overstory? Blijkbaar is The Overstory een biologisch begrip. Uit de Engelstalige biologie, zal ik zo zeggen. En de overstory verwijst naar, en we hebben er denk ik dus echt geen woord voor in het Nederlands, verwijst naar de bovenste begroeiingen in de natuur, in een bos, in een woud. De hoogste kruinen, alles wat in de hoogte groeit in een bos. En wat bescherming biedt aan alles wat beneden in een bos groeit, wat daaronder groeit. Dus je hebt de overstory, het bovengeboomte, zeg maar, de hoogste kruinen en planten, wat dan ook. En dan heb je de understory. Dus dat is wat laag leeft, wat bij de grond leeft, wat in de grond leeft en zo verder. Ja, als daar geen woord voor is, moet je dus iets doen als vertaler. En dan hebben ze ervoor gekozen om dus Tot in de Hemel als Nederlandse titel te geven. Wat, denk ik, andere dingen suggereert. Maar
vertaling is van Jelle Noorman, heb ik gezien. Maar goed, waar gaat het over? in dit boek? En wel, hoe komen we zo hoog in de hemel terecht als we het boek kort, achter de kiezen hebben?
Ja, om het kort en angstaanjagend te formuleren, het gaat 600 pagina's lang over bomen.
Oké. Okay.
Ja, over bomen. 600 pagina's lang over bomen. Dat op zich is een krachttoer natuurlijk. Het is ook iets waar je als lezer, denk ik, als je dat zo hoort, hard van wegloopt. Wie wil er nu 600 bladzijden over bomen lezen?
Een dendroloog in Wording.
Ja, misschien. Ja. Het gaat over heel veel verschillende mensen, met heel veel verschillende achtergronden. Het is natuurlijk een heel complex boek. De compositie is ook weer bepaald ambitieus te noemen. Het gaat over heel verschillende types van mensen, allemaal wel in Amerika wonen of terechtgekomen zijn. Sommigen zijn migranten, anderen zijn daar geboren. En het zijn allemaal mensen voor wie bomen op een of andere manier en op een of ander moment in hun leven een grote rol gaan spelen. Ofwel omdat je als Vietnam-veteraan met je parachute uit de lucht geschoten bent en dankzij een bomenkruin nog leeft. Hè? Ofwel omdat je vader een Noorse immigrantenboer was die kastanjebomen plantte in zijn tuin, die generaties lang dan zijn meegegaan tot de kastanjebomen in Amerika allemaal ziek werden en doodgingen. Goed, die bomen hebben verschillende betekenissen voor verschillende mensen. En hij beschrijft dus in het eerste deel, in tamelijk van elkaar losstaande hoofdstukken, wat over welke bomen het gaat. Er blijken 100.000 soorten bomen te zijn op deze aarde. Een van de hele vele dingen die ik geleerd heb in dit boek. Ik denk dat ze er ook ongeveer allemaal in voorkomen, vroeg of laat. Ik heb er in ieder geval geen enkele gemist. En dus wat die bomen betekenen voor die mensen wordt in redelijk onafhankelijke hoofdstukken uit de doeken gedaan. Waarna dan in een hoofdstuk dat dan heet Kruinen, geloof ik, dan beginnen die verhaallijnen natuurlijk te kruisen. Dan komen die mensen elkaar tegen en dan beginnen de verwikkelingen. Zoals bomen aaneensluiten tot een woud, tot een bos. Zo sluiten dan ook de verhaallijnen van die personages tot elkaar, bij elkaar aan. En je krijgt dus een complexe verweving van levenslijnen en levensdoelen en verhalen over bomen en bossen en wouden.
Nu, maar waarom heeft hij de metafoor van die boom ook nodig? Want daar moet iets achter zitten, denk ik.
Ja, het gekke is dat het dus inderdaad misschien wel nog maar nauwelijks als metafoor bedoeld is. Hij bedoelt het tamelijk letterlijk. In die zin, het boek is natuurlijk een ongelooflijke anti-humanistische kritiek op mensen die eeuwenlang zichzelf als het centrum en de navel van het universum hebben gezien. En alle andere wezens, om te beginnen dieren, maar dus uiteraard ook planten en bomen, alleen maar als middelen, instrumenten hebben gezien om banken van te maken, pianos van te maken, weet ik veel. Dus de dingen zijn onze instrumenten. Wij beschouwen onszelf als het centrum van het heelal. En dit hele boek is een ongelooflijke harde kritiek op dit soort denken, op dit soort humanistische, antropocentristische denken. Wij moeten leren dat bomen, een van de personages in deze roman is een advocaat die pleit voor bomenrechten. Bomen zouden ook rechten, zoals mensen rechten hebben, moeten krijgen. En wij doen daar meteen smalend over. Wij beginnen meteen te lachen van, ach, wat een idioot is hij. En dat is dus al een deel van het probleem voor Powers. Wij kunnen maar niet geloven dat wij deel zijn van een veel omvangrijkere, complexere keten, waarin wij een veel kleiner rolletje spelen. Mm-hmm. En niet zoals het in het boek op een bepaald moment genoemd wordt. De mens is niet de topsoort waarvoor hij zichzelf al eeuwenlang houdt en gehouden heeft.
Een boom is slimmer dan de mens die hem omkapt.
Zeker weten, zeker weten. Het is een ongelooflijk, het is niet zozeer een ode, en het is een absoluut, het behoort eigenlijk tot het genre van wat je nu noemt ecoliteratuur. Er is een hele ecoliteratuur, romans, maar ook andere vormen van fictie, waarin dus inderdaad die kritiek op de mens die de natuur uitput en de aarde uitput voorwerp wordt van literaire beschrijvingen en literaire verhalen.
Ja, moet ik dit dan als een soort van pantheïstisch pamflet gaan lezen? Of,
Dat is geen slechte term. Want het is inderdaad een soort ecodeïsme of een soort ecopantheïsme. Dat is een woord dat hij zelf ook gebruikt heeft al. En dat is waarvoor hij pleit. Een van de opvallende momenten in dit hele, hele lange boek is bijvoorbeeld wanneer een personage zegt, wij moeten niet save the planet. Hè? De slogan van sommige ecologen of ecologisten of mensen in de milieubeweging was save the planet. Wees voorzichtig met de natuur. Nee, zegt Powers in die roman. De planet moet niet gesaved worden. Die planet saved zichzelf wel. zodra wij zijn afgeschud, de mens, als een klein, zichzelf overschattend beetje zenuwziek diertje dat hier een kort tijdje zal geleefd hebben, gaat de planeet en de natuur gewoon door en groeien de bomen grinnikend verder. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus wij zijn een soort hysterisch klein verschijnsel dat in de laatste... Het is een heel mooi hoofdstuk waarin hij de hele geschiedenis, voor zover wij ze kennen, beschrijft als een 24-uren dag. En als je dus alles gaat terugbrengen op een schaal van 24 uur, dan komt de mens dus op aarde in de laatste 4 seconden van de dag. Daar komen wij ongeveer in het verhaal voor, zie je? Ja. Dus wij zijn een klein dingetje ergens aan het eind en wij zullen, als we niet opletten en als het dan niet te laat is, ook wel weer verdwijnen, waarna de aarde en de natuur, die wij grotendeels zullen vernield hebben, maar die ons toch eerder zal uitschakelen dan wij haar. Daarna zal die aarde dus zeggen, ach, wat is dit een klein lastpakje. En groeiende bomen verder.
Heb je dit boek nu eigenlijk graag gelezen, Frank? Want ik veronderstel dat jouw bomenkennis onwaarschijnlijk...
Dramatisch toegenomen.
Is toegenomen.
Dat is een goede vraag. Ik moet daar eerlijk op antwoorden.
Is dit fijn om te lezen? Of is het hard werken?
Ja, dat is een goede vraag. Ik moet het eerlijk toegeven, met alle bewondering die ik heb voor het vakmanschap en de eruditie en de veelzijdigheid en de ambitie ook. Pauwers schrijft geen flut novelletjes. Dat zijn grote projecten, die boeken van hem. Maar ja, er is inderdaad zoiets als leesplezier. En dan kom je toch een beetje jezelf tegen. Dan denk je, ja, het zal allemaal wel. Die anti-humanistische kritiek... In de filosofie bestaat dat natuurlijk al wel langer dan vandaag. Dat zijn geen nieuwe ideeën. Is de roman, hoe breed je hem ook oprekt, is de roman wel de geschikte vorm?
Is dat het middel
om dit soort denken te articuleren? En ik heb daar een beetje vragen bij. Nogmaals, ik ben voorzichtig, want ik vind het prachtig dat hij zoiets doet.
Maar het is bonton wel in de kunst, hè? Ik bedoel... Kunstenaars moeten zich nu uitspreken voor het goede doel.
Oké.
Je krijgt het toch ook al maar meer in het theater en dus veronderstel ik ook in de literatuur.
Ja, het goede doel... In Powers zijn geval, concreet in Powers zijn geval, bestaat er natuurlijk wel een soort Richard Powers snobisme. Het staat wel heel chic natuurlijk om te zeggen dat je iedere avond... nieuws, een beetje paar uur Richard Powers leest of zo. Hè? Ik bedoel, maar je moet echt van hele goede huizen zijn. En wat ik in het begin zei, heel breed beslagen zijn in heel veel verschillende domeinen om die boeken echt goed te kunnen lezen. Ik ken echt wel mensen die zeggen dat ze grote Richard Powers fans zijn, waarvan ik denk, hè, begrijp je dat dan echt allemaal? Ik moet eerlijk toegeven, sommige van zijn eerdere romans, daar ben ik niet doorgekomen. Gewoon omdat het mij aan de wetenschappelijke kennis ontbreekt, die je toch denk ik wel nodig hebt.
Maar hoe komt het dan dat die man, het is geen bestseller-auteur, dat zei je al, maar dat hij toch wereldwijd, dat veroorzaakt enige deining, als de Richard Powers uitkomt. Met weken op voorhand word je er al attent op gemaakt dat hij eraan zal komen.
Ja, maar
dan is hij er. En dan verschijnen er recensies. En dan wordt met heel veel bombarie ook de Nederlandse vertaling aangekondigd.
Ja, maar toch denk ik dat het toch een beetje een niche-verschijnsel blijft worden. Ik bedoel, dit is geen Philip Roth of zo. Ik bedoel, dat soort breed publiek heeft Powers niet. Natuurlijk heeft hij de National Book Award gewonnen. En sommige boeken zijn toegankelijker dan andere. De Echo Maker, daar heeft hij denk ik een heel ruim publiek mee bereikt. Dit boek, ik betwijfel het eerlijk gezegd, of je mensen, welk verhaal je ook vertelt over de filosofie die daarachter zit, hè, wat ik nu probeer te doen. Welk verhaal je daar ook over vertelt. En hoezeer je het ook eens kunt zijn met die fundamentele kritiek op de zelfmoord die de mens bezig is te plegen. Hè. Dat is heel duidelijk voor Powers. Wij zijn aan een gigantische collectieve zelfmoord bezig. Ja, je kunt daar allemaal wel treurig knikkend mee instemmen. Maar de vraag is dat wat je wil lezen? Ja. Is dat wat je verlangt van een roman? Ja. Ik twijfel daarover.
Ik had gehoopt dat het een boek zou zijn dat Donald Trump s'avonds voor het slapen gaan tot zich zal nemen. Maar het zal
moeilijk.
Niet lukken.
Nee, dat denk ik niet. Ja. Nee.
Heel jammer. Ga je straks naar Flagey, want Richard Powers die is in het land. Vanavond wordt hij geïnterviewd door de collega van VRT Nieuws, dat is Annelies Beck.
Ik weet het, het zal een heel mooi gesprek zijn, maar ik ben nog niet klaar met dit boek. En ik denk dat ik gewoon verder in dit boek ga lezen vanavond.
Oké. Richard Powers die is er trouwens ook met Colson Whitehead. Dat is nog zo iemand die is doorgebroken een paar jaar geleden. Daar was Katrien Velsteken bij ons heel blij mee met dat boek. Is het een auteur die je ook gelezen hebt, Frank?
Die Cold and White heb ik nog niet gelezen. Nee.
Ja,
nee.
Toch doen. Vanavond zijn ze allebei dus in Flaget. Dat is een organisatie van Passaporta. Be there, 7:45. En misschien krijg je dan wel de gebruiksaanwijzing.
Mag ik nog één ding vertellen?
Richard Powers, natuurlijk mag jij dat.
Weet je waar ik de hele tijd aan heb zitten denken tijdens het lezen van dit dikke boek? De Unabomber. Ken je de Unabomber? Dat was dus een wiskundige, ook een man die wetenschap had gestudeerd. Een geniale Amerikaan. Die in de jaren 70, 80 ongelooflijk veel deining heeft veroorzaakt in Amerika. Met bomaanslagen die hij pleegde. Tegen mensen die in de industrie werkten, in de luchtvaart en tegen de computernerds en zo.
Liet hij dat ook niet altijd via de krant weten?
Uiteindelijk heeft hij een pamflet geschreven. Ja. Heeft een pamflet geschreven.
En
hij heeft ooit gezegd,
ja,
als jullie mijn pamflet publiceren tegen de industriële maatschappij, dan zullen de aanslagen ophouden. En dat is ook zo gebeurd. Het is een heel boeiend verhaal, die Unabomber. En die Ted Kaczynski, zoals die man eigenlijk heette, die Powers doet mij daar soms een beetje aan denken. Het is een soort chiquere, acceptabelere versie van de Unabomber die al jaren in een gevangenis in Colorado
zit. Hopen dat Powers het niet Nederlands overkomt. Niet machtig is.
Hij is het wel, jawel.
Ah ja, natuurlijk heeft hij in Nederland gewoond.
Hij spreekt
natuurlijk.
Nederlands. Ik heb vanmorgen nog...
Als hij nu luistert, moet die man horen dat hij op de klassieke zender is vergeleken met de Unabomber.
Met de Unabomber, inderdaad.
Ja, nu natuurlijk met zo'n naam als Richard Powers kan je alleen maar een superhero zijn natuurlijk.
Denk ik ook,
Goed, Frank, wil jij nog even blijven zitten om
graag,
het verhaal
ik ben heel benieuwd.
Over Rubens te aanhoren? Oké, maar eerst even wat muziek. Django Reinhardt. We moeten het hebben over een bijzonder slecht man. Tenminste, denk ik toch, volgens Richard Powers. Want Rubens die moet toch een aantal bomen hebben verbruikt. Friso Lammertsen van het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam. Want de man heeft heel veel op paneel geschilderd. Welke houtsoorten kwam eikenhout. Daarbij aan bod? Wat was het?
Eikenhout, Baltisch eikenhout.
Baltische eikenhout.
En hij houdt echt van eikenhout. Het is eigenlijk al zijn mooiste schilderij. Zeker die Olivier-schetsen, maar ook zijn grote schilderij. De mooiste zijn eigenlijk allemaal op paneel. Dat is iets gladder. Dat hij lijkt, als hij mag kiezen, kiest hij voor hout.
Ja. Ja, sorry, Richard Powers. Komt eikenhout ook voor tussen zeker, een van die 100.000 bomen?
Rubens, foute man.
Ja, foute man, maar wat een werk. Ik ben zondag even gaan kijken in het museum Boijmans van Beuningen, want daar is een tentoonstelling geopend die heet Pure Rubens. En dat gaat over olieverfschetsen. Mensen zullen denken, ja, wat is er zo puur aan Rubens? Bestaat er dan misschien een onpure Rubens? Wat is er hier puur aan? Waarom hebben jullie voor die titel gekozen?
Nou ja, omdat het dus over die olieverfschetsen gaat. En er is nu wel enige discussie over of ze allemaal eigenhandig zijn. Maar er zijn er nog zo'n 450 van bekend. En nou, het gros is van Rubens zelf. Dus je ziet hem echt zonder al die assistenten die hij natuurlijk altijd gehad heeft. Dus je ziet hem in de kern. En het zijn ook altijd de compositieschetsen voor die grote schilderij. Dus hij vertelt eigenlijk het hele verhaal al in zijn eigen snelle handschrift.
Ja. Kan je even, want er is geen beeld bij Pompidou, tenzij mensen heel snel eens op de website gaan kijken van bijvoorbeeld jullie museum of die van ons. Kan je dat even proberen duidelijk te maken, wat de vormentaal is die Rubens hanteert in die schetsen? Want we kennen hem natuurlijk van die waanzinnig groots opgezette schilderijen, daar kan je als mens bijna niet meer toe verhouden. Dat is helemaal anders bij die schetsen. En daarom vond ik die tentoonstelling ook zo wonderlijk. Je denkt echt, maar dat is natuurlijk ook een beetje de romantiek die je dan voelt, echt oog in oog te staan met de hand van de meester. Maar probeer het dus duidelijk te maken. Wat doet hij in die schets?
Ja, dat wisselt nogal, maar je moet je voorstellen, ze zijn van een maat van een ansichtkaartje tot 1,30 hoog. Dus dat zijn eigenlijk bijna gewone schilderijen. En ook in uitvoering, we zijn een paar grisailles bij, gewoon die eigenlijk maar 3 toetsen bruin en 8 toetsen wit zijn. En dan maakt hij een kroning van Maria. Maar er zitten andere schilderijen die eigenlijk bijna uitgewerkt zijn. Het is altijd iets sneller en iets minder voltooid dan die grote. Maar er zit een enorm verschil en ook dus een enorm verschil in maat in.
Ja, Rubens, dat weten we, die heeft een hele tijd in Italië gezeten. Die kwam terug uit Italië. Eigenlijk naar aanleiding van het overlijden van zijn moeder, Maria Pijpelings. Maar het was net te laat, het was 1608. En daarvoor heeft hij eigenlijk heel veel op doek ook gemaakt. Pas dan is hij bomen gaan mismeesteren, Frank Albers. Hoe kwam dat eigenlijk?
Dat is een vraag. Je kan het niet echt goed beantwoorden. Dus maar in Italië maakte hij al een paar keer een olieverfschets, maar op doek. Dus, maar de meeste schilderijen bereidt hij voor met tekeningen. In Antwerpen, als hij terug is, gaat hij die schilderij. Hij krijgt al heel gauw enorme opdrachten. Gaat hij die voorbereiden met paneel, op paneel. En die vroege dingen, zeg maar tussen 1608 en 1612, zijn eigenlijk de meest fascinerende. Want daar is hij. Echt, dat is extreem expressionistisch. Je ziet soms bijna niet meer wat het voorstelt. En daar probeer je een verklaring voor te vinden. En het lijkt het meest verklaring dat dit echt nog voor hemzelf doet. Dus zeg maar na 1612 is dat atelier zo groot en zijn die opdrachten zo belangrijk.
Kun je nog even schetsen hoe groot dat atelier in die tijd al was?
Want
wij denken altijd van ja, Rubens, dat is de kunstenaar, manager, die had een hele studio met mensen die voor zich niet alleen schilderden, maar ook de verf mengden enzovoort. Maar je hebt geen enkel idee. Ik dacht dat dat bekend was.
Nee, kijk, hij is al heel snel hofkunstenaar in Brussel. Hij mag in Antwerpen blijven wonen. Maar een van de voordelen is dat je dan niet met het gilde te maken heeft. Dus hij heeft nooit zijn leerlingen in te schrijven. Dus we tasten eigenlijk voorkomen in het duister. En je hebt wat latere beschrijvingen. Die hebben het over 20, 25 mensen.
Ik denk nu maar, die man had ook een alternatieve boekhouding. Dat zou nu niet meer door de beugel kunnen natuurlijk.
Ook alweer slecht. Nee, maar je moet het meer, denk ik, als een soort. Hij put uit allemaal freelance mensen. Dus het ene moment, als hij niet een hele grote opdracht had, kan ik me voorstellen dat het niet meer dan 3-4 mensen is. En als hij dan zo'n opdracht voor de Jezuïtenkerk, waar die 36 schilderijen moet maken binnen een jaar, dan gaat hij gewoon mensen, echt eigenlijk al volleerde schilders zoals Van Dijk, vragen om mee te helpen. Dus, en dan zullen er ook nog wel andere mensen zijn. Dus je moet, dat is niet een vast iets. Dat is, moet door de jaren heen zeer variabel geweest
zijn. Ja, zo'n schets van Rubens, diende die altijd als voorbereiding voor een groter werk? Of zou ik ook, maar alweer, ik verwijs naar de romantiek die je dan voelt als je daarvoor staat, zou hij dat ook gewoon puur voor zijn plezier kunnen hebben gemaakt?
Ik denk het wel. Ik kan het me niet voorstellen. Het is zo onwaarschijnlijk mooi geschilderd. En er zijn een paar aanwijzingen. Hij verkoopt ze niet. Hè? Er is een fantastische brief aan Maria de Medici van een vriend van hem. En dat verklaart hij...
Wat een vervelend wijf was dat toch?
Ja, dat was een over vervelende mensen gesproken.
Een heel vervelende klant van Rubens. Vertel dat verhaal nog eens. Ze had een hele cyclus
nou,
besteld.
Ja, Maria de Medici-cyclus, 24 schilderijen, ook moet binnen 2 jaar af zijn. Rubens zit in Antwerpen en Maria de Medici laat weten, ik wil wel eens van die schetsen zien. Ik ben zo ontzettend benieuwd naar uw composities. En typisch Rubens zegt, u krijgt ze niet. En
dat zegt hij dan tegen Maria de Medici.
En dat is natuurlijk dat is fascinerend. Cool, hè? Ik bedoel, dat zou je nu al moeilijk vinden, maar in de 17e eeuw tegen de koningin van Frankrijk dat zeggen, dat geeft een beetje het prestige van Rubens aan. Maar het mooie is dat die vriend van hem, die zegt dan, geeft dan een aantal redenen waarom Rubens dat niet doet. En de eerste is van, als ik dat ga doen, dan kan ik niet meer veranderen. Hij heeft het is een Italiaanse brief, dan heeft hij het over la dolce libertà di cangiare. Dus de zoete vrijheid om te veranderen. En dat is zo Rubens. Hè? Want als je die olieverfschetsen naast die grote schilderij ziet, ze zijn altijd anders. Hij kan niet veranderen. En daardoor is het, wat voor man het ook is geweest, het is voor alles een enorme schilder. Maar hij geeft het dus aan, ik moet kunnen veranderen.
Maar had het ook niet te maken met het feit dat hij absoluut niet wilde dat Maria de Medici die olieverfschetsen gewoon in haar bezit zou houden? Hij was er toch gewoon op een bijzondere manier aan gehecht.
Nou, uiteindelijk vinden we die schetsen voor de Maria de Medici bij een adviseur. Al tijdens het leven van Rubens. Dus hij schenkt ze of verkoopt ze aan die adviseur. Dus hij wil er af en toe wel afstand van doen. Maar misschien nog een mooie argument wat hij geeft is... Dan zegt hij, ja, u zult het misschien wel begrijpen, maar andere mensen begrijpen die schetsen niet. Hè? En dus dat is waarschijnlijk te los. En Van Rubens is niet een voorbeeld, maar Van Dijk is een fantastisch voorbeeld. Die heeft hetzelfde idee. Hè? Die schetsen die zijn voor mij. Maar dan is er in Kortrijk een priester die zegt, nou, een mooi altaarstuk laten maken. Mag ik nou alsjeblieft die schets hebben? Vraagt hij. En zegt Van Dijk, nee, dat doe ik niet. Nou, na de derde keer dat die priester gaat, oké, je mag hem hebben. En wat doet die priester? Die haalt een andere schilder in zijn huis en laat die hele schetsmatige schets volledig overschilderen, zodat die op het uiteindelijke schilderij lijkt. En dat is dus... In de 17e eeuw moet een schilderij af zijn.
Men zou hier zeggen, dat is een echte West-Vlaamse streek geweest van die priester. Hè? Ik mag dat zeggen, want ik kom zelf vandaar. Werkelijk, ik kende dat verhaal niet. Er bestaan ook verschillende schetsen, soms voor hetzelfde schilderij. Dat is ook wel heel bijzonder.
Ja, dus er zijn zeg maar 2 mogelijkheden. Bijvoorbeeld voor de kathedraal van Antwerpen, voor het hoofdaltaar, weten we uit de documenten dat hij 2 voorbeelden geeft. Dus ze mogen de opdrachtgevers kiezen. Je kunt die of kunt die kiezen. Dus dat is gewoon, en dan schildert hij 1 van de 2. De andere kant, en dat is vooral bij plafondstukken, hij geeft in een andere brief aan dat het heel moeilijk is. Hè? Je betaalt ook meer als je een plafondstuk wil. En dat is ook wel...
Dat
is meer werk, dus dan betaal je meer. Maar je kunt het je ook wel voorstellen. Het is natuurlijk qua perspectief moeilijk en dat moet je echt uitzoeken. Je ziet ook dat Rubens soms wel 2 of 3 keer hetzelfde onderwerp doet om het perspectief juist te krijgen. Maar aan de andere kant is het ook de lichtval. Een schilderij, wat gewoon is, komt van rechts of van links dit licht. Maar als je een plafond maakt, dan kan het van boven, van zij, van onder. Dus dat is veel ingewikkelder. En dus die kleine aanzichtkaartjes, waar je dus alleen maar een beetje grijs en wit ziet, dat lijken eigenlijk testen te zijn hoe het licht moet vallen voor die grote plafonds.
We zien ook in Rotterdam een aantal voorbeelden voor wat hij uiteindelijk in het Banktinghouse heeft gerealiseerd. Dat is ook wel echt indrukwekkend om naar te kijken.
Ja, de Banktinghouse horen wel tot zijn allermooiste schetsen. Dan is hij zo 1630, dan kan hij werkelijk echt alles. En dat is van een onwaarschijnlijke virtuositeit.
Ja. Je komt daar binnen in het Boijmans van Beuningen Museum. En dan zie je een schilderij, het komt uit het Prado. En het gaat over de ontmaskering van Achilles te midden van de dochter van Lycomedes. Kan je dat verhaal nog even schetsen?
Ja, dus...
Achilles zat weer eens in de miserie.
Ja, door zijn moeder. Zijn moeder heeft, heeft gehoord dat haar zoon Achilles vroeg zal sterven. Dus dat wil ze niet. Dus ze verstopt haar zoon te midden van de dochters van Lycomedes op het eiland Skyros. Maar de Grieken willen hem natuurlijk hebben voor die strijd tegen Troje. Odysseus komt erachter dat hij op dat eiland Skyros zit. Dus verkleed als koopman gaat Odysseus naar dat eiland. En hij biedt daar aan die dochters van die koning, waar dus Achilles verkleed als vrouw ook tussen zit.
Hij heeft een rood jurkje aan. Die, ja. Herinner ik mij dat goed?
Ja, dat is heel goed. Jurk. Ja, een rood, rood jurk, mag ik maar zeggen. Ja. Dus die Odysseus biedt, komt met een mand vol met snuisterijtjes, spiegeltjes, kettingen, bloemen.
Meisjesdingetjes.
Allemaal meisjesdingen. Maar daaronder zitten dus ook een harnas en een zwaard. En wat doet Achilles? Hij verraadt zijn eigen krachten en hij pakt geen ketting, maar hij pakt een zwaard, zodat Odysseus weet, jij bent het. Ja. Jij gaat nu mee naar Troje.
Ja, en hij hing. Achilles. Maar waarom haal ik dit schilderij aan? Ja, het is prachtig, want je kan de hele reeks over Achilles daar bewonderen in het Boijmans van Beuningen. Want is dat ook geen reeks tapijten dan geweest door Rubens ontworpen?
Ja, wij in de tentoonstelling hebben 4 keer datzelfde verhaal. En het is zo mooi hoe die elke keer een ander een draai aan dat verhaal geven. Dus we laten eerst de schets zien voor dat grote schilderij met die wapperende jurk. En daar is die Achilles een beetje een klungel. En dan zie je hem echt denken, stommiteit vergaan.
Ja.
En de volgende, dus met die rode jurk, dan staat hij opgeheven met het zwaard. Dan is hij eigenlijk die Griekse held. Dus dan heeft hij zijn lot aanvaard. En die andere twee waar jij op doelt, die voor de tapijten zijn, dan gaat het puur over de liefde. Dus tijdens zijn verstoppartij wordt hij verliefd op een van die koningsdochters, Deidameia. Die is ook zwanger. En dus in dat latere schilderij, wat voor dat tapijt is gemaakt, zie je ze alleen maar naar elkaar kijken. Doet dat wapen er eigenlijk niet meer toe. En zie je, gaat het over het liefde. En in het grote schilderij schildert hij dan ook voor op de voorgrond een brandend hart. Hè? Dat is zo'n symbool.
Ja, dat ligt iedereen daar vooraan te bloeden en te branden als bewijs van de grote liefde tussen die twee natuurlijk.
Ja, volgens mijn collega Alejandro Vergara uit Prado is dat het mooiste wat Rubens ooit geschilderd heeft.
Ja. Je zegt zoiets, hè? Je hebt dat samen gedaan met een collega uit het Prado. Dat moet wel, want zoiets alleen realiseren, dat kan Boijmans van Beuningen zelfs niet, denk ik.
Nee, het maakt je krachten sterker. En ik moet ook toegeven, het is mijn beste vriend in de museumwereld. Dus we hebben al 3 keer samengewerkt. En zo vaak gaat dat niet, dat je zo makkelijk samenwerkt. Dus we wilden ook heel graag samenwerken. Dus we hebben het ook een beetje bedacht om samen te kunnen werken.
Ja, dat is dan een hele mooie vriendschap geworden, waar wij allemaal van kunnen genieten. Ik heb bruiklenen gezien, maar werkelijk uit de hele wereld. Niet alleen uit het Prado, bij uw goede vriend, maar ook Thyssen-Bornemisza uit Madrid, Art Institute of Chicago. Ik kan het zo gek niet bedenken of er is ergens wel ter wereld een olieverfschets die nu in Rotterdam te bewonderen is. Hoeveel voorbereidingstijd vraagt zoiets, Friso?
Ja, we zijn 5 jaar geleden begonnen. We hebben samen Van Dijk tentoonstelling gemaakt. Toen zeiden we, wat gaan we nu doen? Dat moeten die olieverfschetsen zijn. Ook omdat het dus 65 jaar geleden is geweest dat er echt een grote tentoonstelling over was in Europa. En toen zijn we begonnen met ideeën. En er is veel onderzoek gedaan naar die Rubensschetsen. Dus je hebt de fantastische boeken over die Rubensschetsen. Dus je weet ongeveer wel wat er is. Maar je moet natuurlijk wel weten hoe ze eruit zien. Of de toeschrijving nog deugt.
Maar zeg je, zeg je nu dat jullie niets nieuws hebben ontdekt? Dat alles al beschreven is?
Er zit geen schilderij bij wat volkomen niet zeg maar al in de literatuur bekend was. Maar ik denk dat elke tijd zijn eigen Rubens heeft. En dat wij zo ontzettend veel nadruk op die hele vroege schilderijen leggen, dat is iets van deze tijd. Je vertelt altijd een ander verhaal. Maar in principe, in 1980, Julius Held, dat is nog een soort godheid voor de Rubenskenners. Mm-hmm. Die heeft de Oil Sketches of Rubens. Dat is de Bijbel voor ons. En dat is onwaarschijnlijk goed boek. En daar zijn er wel een paar bijgekomen, maar niet zo heel veel.
Mm-hmm. Kan je zeggen dat Rubens een pionier is geweest in dit soort van schetsen? Ik bedoel, was dit al gebruikelijk in de kunstenaarspraktijk van toen?
Nee. Dus je moet je voorstellen, als je een schilderij voorbereidt, doe je dat met een tekening. Het liefst een heldere pentekening.
Dat is zoals wij een schets eigenlijk definiëren. Een voorbereidend ding, iets op papier,
met pen of met krijt.
Ja.
En dan in de 16e eeuw beginnen in Italië mensen als Veronese, Tintoretto en Titiaan beginnen dan heel af en toe een olieverfschets te doen. Maar het bijzondere, en Otto van Veen, dus de leermeester van Rubens, die maakt ze kleine olieverfschetsjes op papier als voorbereiding. Altijd in grijs. Maar dus die twee, dat zijn de twee invloeden die Rubens gebruikt. Maar hij is de eerste die dat extreem systematisch doet. Mm-hmm.
Maar hij heeft dat dus geleerd in Venetië, waarvan wij weten dat hij er één keer zou kunnen geweest zijn gedurende die 8 jaar die hij in Italië heeft doorgebracht. Zou hij daar nu niet meer keer zijn geweest, denk ik dan? Dat kan toch niet? Iedereen moest daar zijn in die tijd.
Nee, precies. Kijk, wat je documentair weet, en we weten vrij veel over Rubens. Maar nou, er wordt vermoed dat hij tenminste 2 keer is geweest. En natuurlijk heeft hij die schilderijen echt overal gezien. Hè? In Madrid, waar hij is geweest, daar hing een van de mooiste collecties Titiaans ter wereld. Dus, mm-hmm. En in Engeland. Waar, hè, dus,
goed, maar hij kan die afgewerkte schilderijen dan wel van de meesters van toen hebben gezien. Maar was hij dan ook in al die ateliers om te zien wat de voorbereiding was om tot dat schilderij te komen? Waar zag hij die schetsen?
Nou ja, die ik denk dat van Titiaan en zo, dat moet de talk of the town geweest zijn. Dus als hij met kunstenaars praat en Barocci is ook een kunstenaar die dat doet, die misschien wel ontmoet heeft, en Caravaggio, dat moet over gepraat zijn. Hoe ga je die schilderijen voorbereiden? Mm. En doe je dat nou met olieverf of met een tekening? En hem moet het ontzettend gelegen hebben om dat met paneel te gaan doen. Hij schildert net zo makkelijk als hij tekent. Hè? Dat is een van de kernen van Rubens.
Ja, we praten zo meteen verder. Jocke Schreurs met een vals de truite. Dat is dan een walsje voor een paar forellen. Friso Lammertse van het museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, bij ons in Pompidou. Wat is dat toch een fantastisch museum. Ik kroop zo graag rond, ook de vaste collectie. Dat is zo genietend. Maar goed, ik mag niet uitweiden, want we hebben nog 15 minuten om het over Rubens te hebben. Ik wil ook even praten over de opstelling van die tentoonstelling die jullie hebben gemaakt rond de olieverf schetsen van Rubens. Dat is niet gewoon. Daar kwam een architect aan te pas. Dat is nu wel gebruikelijk natuurlijk bij tentoonstellingen. Maar het genereert een soort speciale passeggiata. Om maar eens een Italiaans woord te
bezigen. Nou, dat is mooi dat je dat zegt.
Wat was de bedoeling?
De architect is Art Vries, een jonge architect die een onwaarschijnlijk mooie villa heeft gemaakt in het oosten van Nederland. Dat is eigenlijk het enige wat hij gedaan heeft. De opdracht die we meegaven is... het gaat om die schetsen. Hè? Dus er zijn af en toe die grote schilderijen te zien. Af en toe de voorbereidende tekening. En toen we in het Prado waren, waar die tentoonstelling eerst is geweest, daar hingen de schetsen naast die grote schilderij. En onbewust ga je altijd naar die grote schilderijen kijken. Dus wij wilden dat die eigenlijk iets naar achteren werden gedrongen, zeg maar. En dus dat het echt om die olieverf schitterde. Dus dat was zijn opdracht. Dat is bijna niet te doen. Maar hij heeft dus met een soort perspectieven dat geprobeerd te doen. En zijn verantwoording daarvan was, hij kwam uit het Rubenshuis. Hij werkt met die perspectieven, Rubens zelf, hè, in zijn architectuur. En er is een prachtige inleiding bij de Paleis van Genua, wat Rubens uitgeeft in 1622. Hè. Dat is een korte inleiding waar hij zijn ideeën over architectuur. En hij zegt, weg met die gotische, barbaarse dingen. De enige echte, ware architectuur is symmetrisch en met behulp van de klassieke orde. Nou, die klassieke orde hebben we weggelaten, die architect. Maar alles is symmetrisch bij ons. Dus je hebt die diepte, hè, diepte die je werkt en die inkijkjes en symmetrie. En dan in een strakke vorm. Maar het is dus wel indachtig een beetje zoals Rubens gedacht heeft.
Ja, dat is heel geslaagd. En een van de doorzichten die je dan krijgt door bemiddeling van die architect is je ziet een man. Dat is eigenlijk een kop, het hoofd van een jongen.
Ja.
1601, 1602. Even spieken in de catalogus. En dan krijg je via dat portret, ga je dan naar een ander werk gaan kijken. Willen jullie zeggen dat hij de hele tijd dezelfde modellen ook gebruikt?
Ja, dat specifieke model, hè, dat is een jongetje. Het vermoeden dat het misschien een leerling van Rubens is die meegaat naar Italië. Het is een beetje Caravaggio-achtig jongen.
Ja, en hij kijkt ook een beetje wild zo. Echt een van die jongetjes van Caravaggio, inderdaad.
Precies. En die komt wel 10 keer voor op schilderijen. En we laten er één van zien. Voor Matthäus is hij dan geworden. Dus die hangt zeg maar daarachter. Maar dus wel echt op 10 meter afstand. En daar is het hetzelfde jongetje. Maar daar heeft hij veel langer sluiker haar. Lichtere kleur ook. De meeste mensen die zeggen, ja, dat met dat jongetje, zeg maar, dat die schets, daar wil ik wel een etentje mee hebben. Maar die jongen, die Matthäus, die ziet er wel heel saai uit. Na 10 minuten zijn we wel uitgesproken. Ja. En dat is, nou, ik was wel fijn om dat te horen, omdat het eigenlijk precies die kern van die schilderij is. Hè? Als je, hoe goed je als kopieist ook bent, en misschien ben je het wel zelf als Rubens, er gaat altijd een soort spark gaat er verloren in de tweede versie. En daarom zijn die schetsen, maar ook die kopstudie zo bijzonder.
Ja. Heel indrukwekkend is wat men noemt een keukenstuk van Rubens. En hij maakte dat trouwens niet alleen. Hij deed dat met Frans Snijders, ook een hele grote naam natuurlijk uit die periode. En ook daar hetzelfde spelletje natuurlijk. Hè. Dus het micro-verhaal en dan het grote schilderij. Wat staat daar allemaal op? Een lekker ribstuk, dacht ik. Gevogelte groenten, of je hebt zin om meteen te gaan eten. Dat is ook een bijzonder verhaal. Een samenwerking tussen die twee mannen. Kan je dat even uitleggen, Frizo?
Ja, het is dus een heel schilder. Volgens mij een onderwerp wat verder nooit is geschilderd. Generaal Philopoimen, een Griekse generaal. En die is uitgenodigd voor een diner. Maar de gastvrouw, als hij aankomt, die herkent hem niet. Dus dan zegt die generaal, nou, dan ga ik wel hout hakken. Dan ga ik wel meehelpen met het voorbereiden van de maaltijd.
Sympathieke jong.
En dan komt de gastheer en die herkent die generaal. En dan, oh jee, oh sorry. Maar het toont natuurlijk die nederigheid van die generaal. Maar het is een excuus om een waanzinnig stil leven te schilderen. Dat schilderij is ook vroeg, 1610, 1612. Het is de eerste samenwerking tussen Frans Snijders en Rubens. En het aardige is, die schets komt uit het Louvre. Het grote schilderij is het Prado. Dat is echt een schilderij van bijna 4 meter. En dat is natuurlijk zo mooi aan een samenwerking. Het Prado, dan krijg je zo'n schilderij ook naar Rotterdam. Het is de eerste samenwerking. En dan geeft Rubens, dus in die schets schildert niet alleen de figuren, maar ook dat hele stilleven. Dat is niet van de hand van Snijders. Dus elk hertje, dode pauw, dat is de hand van Rubens. Maar het uiteindelijke schilderij, daar schildert Rubens alleen de 3 figuren. En het hele stilleven is van de hand van Snijders.
Dat blijft leeg en Snijders kan dan alles gaan aanvullen. Wat kostte een Rubens en dan het stukje Snijders in die tijd? Was dat een heel groot financieel verschil?
Nee, Snijders is ook wel duur hoor. Ja, Rubens is het duurste. Maar Snijders is een zeer gevierde schilder. Hè. En het grappige aan Rubens is dat we denken altijd van de 17e eeuw. Ja, atelier, dat is normaal. Maar ook in de 17e eeuw, een volledig eigenhandige Rubens is 2 keer zo duur als een met assistent. En een eigenhandige compositie, een originele compositie, is ook altijd duurder dan een tweede of derde versie. Dus ook in de 17e eeuw werd dat eigenhandige, dat origineel, ontzettend gewaardeerd.
Ja, er hangt ook een heel mooi voorbeeld op de tentoonstelling over iemand die dan zo'n Rubens moest afmaken, hè, voor een minder kapitaalkrachtige klant. En dat was eigenlijk een beetje mislukt. En toen heeft Rubens heel uitdrukkelijk aan de man gevraagd, wel, nu ga je dat zelf signeren, want ik heb daar niets mee te maken.
Ja, dus,
dat is een heel mooi verhaal over eigenlijk de kwaliteit die werd gegarandeerd in dat atelier van Rubens.
Ja, dus in zo rond 1635 krijgt hij een enorme opdracht van Philips de Vierde voor een jachtslot. Dan moet hij 60 schilderijen maken, dus allemaal mythologische scènes. En dat moet binnen 2 jaar af. Dat is zelfs voor Rubens een tikkie veel. Dus dan wijkt hij eigenlijk af van zijn gebruikelijke systeem dat hij het allemaal binnen zijn eigen atelier doet. Maar dan moet hij andere ateliers in Antwerpen verzoeken, help nou mee. Dus dat is Erasmus Quellinus, Jan Cossiers. En wij hebben een schilderij van Cornelis de Vos. Enorme bakkers.
Het is echt heel slecht.
Ja, mijn stelling is ook,
niet te doen.
Nee, mijn stelling is ook, je moet minstens 1 lelijk schilderij in je tentoonstelling hebben.
Dan omdat, zie je weer wat een verschil er is tussen Rubens en een aantal tijdgenoten. Dat is ongelooflijk.
Ja, en hier wordt het nog duidelijker, omdat het exact hetzelfde is. Hij kopieert eigenlijk die schets van Rubens.
Het is plat, de kleuren zijn niet goed. Het deugt voor geen meter, Friso Lammertse.
Nee, maar het is netjes geschilderd, maar al het leven gaat eruit. Hè? En dat is nou die essentie van Rubens. Als je die, en er zitten een paar dansers op de achtergrond. Nou, die lijken bijna het paneel uit te dansen bij Rubens. En bij Cornelis de Vos zijn het grimassende mensen die gewoon stijf staan. En dat is een soort virtuositeit. Ja, ik haat het woord genie, maar Rubens is eigenlijk echt wel een genie.
Wij horen dat hier heel graag, Friso Lammertse. Want wij zijn natuurlijk ook met dat barokke jaar in Antwerpen heel erg bezig met Rubens. Wij zijn natuurlijk wel een beetje jaloers dat wij met dat barokke jaar zelf niet een tentoonstelling hebben van deze envergure. Wat jammer.
Dat vind ik helemaal niet, maar Rubens
maar
is...
Maar Rotterdam is natuurlijk niet
ver. Niet zo ver. En Rubens is echt een Europese kunstenaar. Als er nou 1 iemand is die Europees is, dan is het Rubens wel. Met zijn opdrachten aan Spanje, Engeland, Duitsland, Frankrijk. Hij ziet zichzelf en hij correspondeert met allemaal mensen in Europa.
Dat is een bekend verhaal natuurlijk. Wat ik eigenlijk niet zo goed wist, dat is dat Rubens zelfs ontwerpen heeft gemaakt voor zilveren schalen, Friso. Wij weten dat natuurlijk dat hij triomfbogen moest doen voor alweer een blijde intrede in de stad Antwerpen, dat soort van zaken. Hele stoeten moest hij ontwerpen. Maar ook echt gewoon toegepaste kunsten.
Ja, en deels voor hemzelf. Dus uit zijn inventaris uit 1640 weten we dat hij van die zilveren schalen op tafel had. En als er een belangstelling of een Engelse graaf kwam die het wilde kopen, dan verkocht hij het. Maar hij maakte ze ook duidelijk echt voor zichzelf. En er is één uit de National Gallery, een schets voor een zilveren schaal. Dat is onwaarschijnlijk prachtig.
Ja. Jullie hebben zelf een beetje toegepaste kunsten op Rubens toegepast. Ik ben daar in die museumshop gepasseerd, Friso Lammertse. Wat heb ik daar allemaal niet gezien? Rubens schoenen, Rubens hemden, Rubens mokken, Rubens magneten voor op de koelkast, Rubens wat briefpapieren. Het is niet te geloven. Ja.
Ja, we hebben een nieuwe marketingpersoon.
Ja, dat blijkt wel uit het museum.
En die heeft zich even bewezen.
Ik dacht, zoiets kan alleen in het Van Gogh Museum. Dat is helemaal niet waar in Rotterdam. Je kan echt naar buiten gaan en je helemaal Rubensiaans gaan aankleden.
Absoluut,
Marie.
We hebben blouses, schoenen, riemen. Ja, ik zie niks.
Nee. Ik ben niet bezweken aan de vele verlokkingen in de museumshop. Goed, dankjewel om hier te zijn, Friso Lammertse. Nog heel veel plezier daar met deze tentoonstelling. Ik kan iedereen aanbevelen, u ook, Frank Albers, om daar naartoe te gaan. Dat kan nog tot 13 januari. En hou natuurlijk ook onze mooie tentoonstelling in Antwerpen in de gaten. Een aantal is helaas al afgelopen, maar er zijn nog mooie dingen te bekijken. Goed, dit was het voor vandaag in Pompidou. Morgen zit hier Lieve Joris, nieuw roman uit. Dat gaat nog eens over Neerpelt gewoon en niet over een of ander ver land. En Niki Aerts zal haar interviewen hier vanaf 5 uur natuurlijk in Pompidou. Geniet nog van Clara en met Heidi en wat hebben we nog allemaal, Clara Life enzovoort. Jij gaat verder lezen in de nieuwe Richard Powers, Frank Albers.
Ik ga verder lezen in de nieuwe Richard Powers.
Wanneer schrijf jij nog eens een boek?
Volgend jaar misschien.
Ah ja, als dit boek uit is.
Ja.
Dat is heel fijn. Dankjewel, Friso Lammertse en ook Frank Albers. Wat mij betreft, tot een volgende Pompidou. Bye bye.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.